Zoek maar op. Openbaringen 2. Openbaringen 2. Dan moet ik hem zelf even bijpakken. Vers 20. Dat is een vers uit de brief aan Thyatira. We hebben maanden besteed aan kerkgeschiedenis. En profetisch kun je hier een geschiedenis in zien van de kerk van opnieuw geboren mensen. Zeg maar van het jaar 600 tot het jaar 1200. En dat wordt er voornamelijk gekenmerkt door de Rooms-Katholieke Kerk. De Rooms-Katholieke Kerk is, de pure Rooms-Katholieke Kerk is niet de christelijke kerk. De paus met zijn leer is niet een opnieuw geboren gelovige. Maar er zaten in die tijd wel veel gelovigen in die kerk. Maar dat is een heel lang verhaal, dat ga ik niet weer allemaal vertellen. En dan had je ook nog de orthodoxe kerken die allemaal hetzelfde probleem hebben in die periode. En dat noemen we de Thyatira-periode. En dan lees ik vers 20. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Izebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren. En mijn dienstknechten verleiden dat zij hoereren en afgodenoffer eten. Ik had jullie al beloofd, zo de Heere wil, in de loop van het jaar, nu kerkgeschiedenis klaar is, weer systematisch elke maand wat aandacht besteden over bijbelvervalsingen en vertalingen, maar ook over die grote antikerk waar de christelijke gemeente altijd heel veel vervolging en verdrukking van te verduren heeft gehad, de Rooms-Katholieke Kerk. Maar eigenlijk ga ik het vandaag nog niet eens hebben over de Rooms-Katholieke Kerk puur. Ik ga het nog iets over iets anders hebben. Wat een sfeer die in het katholicisme heerst, maar die je eigenlijk ziet over de hele aarde. En dat is die vrouw Izebel, die zegt een profetes te zijn, die zich waardoor de mensen zich laten leren en waar zij mee hoereren en afgodenoffer eten. Als je dit zo zegt, een kerktype waar een vrouw de baas is, dan denkt iedereen meteen Rooms-Katholicisme met die Maria-aanbidding. Maar dan kun je ook heel snel denken in die 7e tot en met 13e eeuw aan het orthodoxe geloof, waar ook heel veel Maria-verering was en met die iconen en al die toestanden. Maar je kunt het nog verder zien. De profetie hier van tegen de Rooms-Katholieke Kerk, waar de Maria-cultus wordt vergeleken met de Izebel van het Oude Testament. Ik zal, over een tijd komt er die andere studie, de vrouw Izebel, de Baal-aanbidding bracht in Israël. En uiteindelijk ook, daar zie je al de blauwdruk van de Rooms-Katholieke Kerk in Israël door die Baal-aanbidding. Daar zal ik een andere keer over hebben. Maar je kan in het vers dus lezen over die vrouw Izebel. Dat is een naam uit het Oude Testament. En daar wordt die Maria-cultus mee vergeleken. Sowieso de hele wereld die heeft graag een moedergodin die ze aanbidden. Terwijl de Bijbel zegt, er is maar één levende God en dat is God de Vader. En geen moedergodin. En of het nou de Maria-cultus is, of de Izebel-cultus, of Astarte, of Ashtaroth. Het is altijd hetzelfde. Het is een nepgodin die door de duivel naar voren is geschoven en waar de hele wereld in tuint en dat van harte aanbidt. Maar dat is allemaal niet wat ik vanochtend ga vertellen. Izebel in het Oude Testament, en dat gaan we zo lezen, was een Baal-dienares die in Israël een hele andere geest bracht dan de God navolgende Joden in Juda. Izebel trouwde met koning Ahab, was koning van het 10-stammenrijk. En toen zij waren getrouwd, werd een groot deel van de bevolking Baal aanbidder. En had je nog het 2-stammenrijk Juda, met nog trouwe Joden uit al die andere 10 stammen die er ook gingen wonen. Maar daar had je later ook al de ziekte van Baal-cultus. Even een lang verhaal kort te maken, ze zijn uiteindelijk in ballingschap gestuurd. En als ze weer terugkomen 70 jaar later, dan zie je dat het in ieder geval één ding heeft opgeleverd. Joodse mensen die dan weer naar Israël teruggaan, hebben dan geen Baal-cultus meer. Je kan, als ze in de 5e eeuw voor Christus weer terugkomen naar Juda, dan zie je archeologisch, kom je geen Baal-beeldjes meer tegen. Daarvoor kom je ze bij de tienduizenden tegen. Het is zo makkelijk om aan Baal-beeldje en al die gedrochten, Beelzebub en al dat soort beeldjes te komen in het gebied wat nu Israël heet, dat het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft er ook een hele partij staan. Die moeten daarbij honderdduizenden zijn gebruikt, eeuwenlang. Goed. Maar die Izebel, die bracht een hele andere geest naar het land Israël. En diezelfde geest is nu net zo goed te zien in de wereld, in alle wereldreligies, of wat voor religies dan ook, maar ook in deze Laodicea-gemeente, in de tijd waarin we leven. De gemeente die voor een groot deel, en dan heb ik het over de opnieuw geboren gemeente, voornamelijk doet waar het zelf zin in heeft. Dan ga ik naar 2 Koningen. 2 Koningen 17. 2 Koningen 17. Twee Koningen 17. En dan ga ik even een stukje lezen, maar voor de duidelijkheid doe ik dat dan maar. 2 Koningen 17, dat is dan jaren nadat Izebel al dood is, maar zij heeft die Baal-cultus groot gemaakt onder de Joden. En als ze jaren later dood is, dan zie je wat de vruchten zijn van die Baal-cultus. En dan lees ik 2 Koningen 17 vanaf vers 9. En de kinderen Israëls hadden de zaken die niet recht zijn tegen de Heer hun God bemanteld. Dus heel veel dingen die ze tegen de Heer hadden, of die niet in orde waren, dat deden ze stiekem. En hadden zich hoogten gebouwd in al hun steden, van de wachttoren af tot de vaste steden toe. En ze hadden zich staande beelden opgericht en bossen op alle hoge heuvel en onder alle groene geboomte. En ze hadden daar gerookt op alle hoogte gelijk de heidenen die de Heer van hun aangezicht weggevoerd had. En ze hadden kwade dingen gedaan om de Heer tot toorn te verwekken. En ze hadden de drekgoden gediend waarvan de Heer tot hen gezegd had, gij zult deze zaak niet doen. Als nu de Heer tegen Israël en tegen Juda door de dienst van alle profeten, van alle zieners, betuigd had, zeggende, bekeert u van uw boze wegen en houdt mijn geboden en mijn inzettingen naar al de wet die ik uw vaderen geboden heb en die ik tot u door de hand van mijn knechten de profeten gezonden heb. Zo hoorden zij niet, maar zij verhardden hun nek gelijk de nek hunner vaderen geweest was, die aan de Heer hun God niet geloofd hadden. Daartoe verwierpen zij zijn inzettingen en zijn verbond dat hij met hun vaderen gemaakt had, en zijn getuigenissen die hij tegen hen betuigd had, en wandelden de ijdelheid na, dat zij ijdel werden, en achter de heidenen die rondom hen waren, van de welke de Heer hun geboden had, dat zij niet doen zouden gelijk die. Ja, zij verlieten al de geboden des Heeren huns gods en maakten zich gegoten beelden, 2 kalveren, en maakten bossen en bogen zich voor alle heren des hemels en dienden de Baal. Ook deden zij hun zonen en hun dochters door het vuur gaan en gebruikten waarzeggerijen en gaven op vogelgeschrei acht en verkochten zich om te doen wat kwaad was in de ogen des Heeren om hem tot toorn te verwekken. Daarom vertoornde zich de Heer zeer over Israël, dat hij hen wegdeed van zijn aangezicht. Er bleef niets over behalve de stam van Juda alleen. Zelfs hield Juda de geboden des Heer hun schots niet, maar zij wandelden in de inzetting van Israël die zij gemaakt hadden. Zo verwierp de Heer het ganse zaad Israëls en bedrukte hen en gaf hen in de hand der rovers, totdat hij hen van zijn aangezicht weggeworpen had. Dus de vruchten van die geest van Izebel die in het land kwam, in het land Israël, eeuwen daarvoor, leidt ertoe dat uiteindelijk het volk van de Heer, Gods oogappel, verworpen wordt. Ze komen in oordeel. En het is ook niet niks wat er allemaal staat. Ze geloven niet meer in de profetieën. Ze geloven niet meer in de ware Heer. Ze geloven niet meer in het verbond dat hij met hem maakte. Zij houden zich in met allerlei occulte rotzooi. Ze aanbidden kalveren. Ze aanbidden de Baal. Zij letten op vogelgeschreeuw. Dan had je zo'n occultist die kon dan aan het geluid van vogels daar iets over voorspellen. Waarzeggers, maar het allerergste nog wel, deden hun zonen en dochters door het vuur gaan. Dat betekent dat je eerstgeboren kind werd geofferd aan de Baal. Er werd een babytje in het vuur gegooid. Dat deden alle volken in Noord-Afrika en Azië. Dus toen, ik heb wel eens vaker verteld, als je nagaat, als die cultus, die moet ergens 2000 voor Christus zijn ontstaan. En die is tot aan de Romeinse tijd rond het jaar 0 ongeveer doorgegaan. Ik weet niet of er ooit een historicus is geweest die daar een berekening aan heeft durven te wagen. Hoeveel miljoenen kindertjes wel niet zijn geofferd aan de duivel? Want dat is de Baal eigenlijk, de engel des lichts. Gruwelijk. En zoals theatergemeente wordt verweten dat zij met Izebel hebben gehoereerd bij al deze diensten, en daar ga ik nu over uitweiden, hoorden ook allerlei vormen van seksperversie. Dat hoorde bij die Baalcultus. Wat dat betreft is niks nieuws onder de zon als je dat vergelijkt met deze huidige cultuur. Ik hoorde laatst van een broeder, die had iets gehoord, die zei van, ja, je hebt tegenwoordig allemaal mensen die maken zich boos op deze aarde over landen waar dan het recht op abortus wordt ingeperkt. Want dat is dan een stap achteruit voor vrouwen, die moeten die vrijheid kunnen hebben. Er zijn veel landen in de wereld waar een vrouw heel makkelijk naar een dokter toe kan en abortus laat plegen. In Japan is het vrij normaal, in Rusland is het vrij normaal. In Amerika kan dat, hier in Europa kan dat. En ik hoorde van een broeder laatst, die had zo gezegd van iemand die beweerde een duivels aanbidder te zijn. Hij zei, wij horen eigenlijk kinderen te offeren en abortus is voor ons ons kinderoffer. Dat soort mensen kunnen dat al zeggen op internet. Ik weet niet of dat dan grootsprekerij is of dit of dat, maar fris is het niet. Het is inderdaad ook weer een moord op ontelbare kinderen. Net zoals die Baalcultus in die tijden voor Christus. Dit zijn allemaal vruchten van Izebels geest. Zelfs Juda komt ermee in de problemen en raakt uiteindelijk in ballingschap. En uiteindelijk worden ze allemaal tijdelijk door de Heer aan de kant gezet. Ik zoek het niet op, maar in Hosea 2 vers 1 kun je lezen dat God de Vader zegt van Israël is mijn vrouw niet meer. Ik ben van haar gescheiden. Ooit zal hij weer met Israël trouwen en met hen over de aarde heersen als de Heer terugkomt op deze aarde. En daarom bidden we nog altijd voor Gods oogappel Israël. Want dat verbond dat zal uiteindelijk weer worden voortgezet. Maar zo kan dus ook een gemeente die in deze Laodicea-tijd leeft, een Laodiceaanse gemeente, allerlei oordelen van de Heer overkomen. Omdat zij dus van alles en nog wat doen onder een geest van Izebel, een wereldse duivelse, occulte geest, in plaats van wat de Heer heeft geboden in zijn boek. Israël wordt 606 voor Christus, gaat Israël in ballingschap. En dan is Israël eigenlijk de kroon kwijt om over deze aarde te mogen heersen. Want oorspronkelijk was de aarde bestemd voor Israël. Dat is allemaal afgesproken met de Heer onder Mozes, met het volk Israël. En tijdelijk is het opgeschort. Die tijd heet nu ook de volheid der heidenen. En die tijd is nog niet vol. Ondertussen kwam Rome op. Rome was een groot wereldrijk. Onder Rome kwam de christelijke gemeente op. En uiteindelijk is een heel groot deel van de christelijke gemeente is uiteindelijk gaan samenwerken met de wereld. Dat noemen we dan in die brieven waar we net de theaterbrief van keken. Dat noemen we de Pergamumtijd, waarin voor het eerst grote delen van opnieuw geboren christenen werelds worden. Van de kerk een werelds instituut maken. Uiteindelijk zie je dat in Rome, het Romeinse Rijk bestaat wel niet meer, maar het geheimenis van de Babylon de Grote Hoer, de Babylon Mysteriedienst, die ooit echt letterlijk in Babylon werd uitgevoerd door een priesterkoning zoals Nebukadnezar, is overgegaan naar Rome. Een Romeinse keizer was de Pontifex Maximus, hij was de baas over de wereld en hij was de baas over de godsdiensten. En dat is uiteindelijk overgegaan op die grote imitator van de kerken, de Rooms-Katholieke Kerk, de paus. Als je de paus ziet, zie je de Pontifex Maximus, die dezelfde Babylonische mysteriedienst vervult als Nebukadnezar 3500 jaar geleden. Niks nieuws onder de zon. En daar leven wij in. En uiteindelijk weten we naar de schriften, hè, Openbaringen 17 bijvoorbeeld, Babylon de grote hoer, dan weten we, dan gaat het om een stad op 7 heuvelen, waar Johannes verbijsterd is over de moord op al die gelovigen in de Heer. En dan weet je, dat kan maar één instituut zijn, dat is Rome. Een stad op 7 heuvelen, die op dit moment al 1500 jaar de aanjager is van het grootste religieuze systeem op aarde, de Rooms-Katholieke Kerk, die altijd christenen en joden heeft vervolgd. En ben je toevallig een opnieuw geboren christen die lid is van een Rooms-Katholieke Kerk? Ga uit van haar, zoals Openbaring 18 zegt. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. De geest van Izebel is in wezen hetzelfde als de geest van Lucifer, de duivel. Ik zoek het weer niet op, maar in Jesaja 14 heb je een hele beroemde passage waarin je ziet dat Lucifer, de morgenster, in opstand komt tegen de Heer en een aantal keren zegt, ik zal mij verheffen. Ik doe wat ik lekker wil. Er zijn wel eens mensen in kerken die maken zich heel erg ongerust over occultisme en satanisme. En over illegale Satan-aanbiddingsclubjes op aarde die allemaal gevaarlijke en gemene dingen doen. Maar in 1 Johannes 5 vers 19 weet je, de hele aarde ligt in de boze. En in wezen, ieder mens die zegt, ik doe wat ik lekker wil, is in wezen al een satanist. Doe wat je wil, dat is de hele wet. Doe wat ik wil, ik zal, zei de duivel. En Isebel zegt het ook, ik zal. In ons geval, na 1517, de reformatie begint, 1522, het Nieuwe Testament van Luther, dan komt de Bijbel in druk, in miljoenen exemplaren onder heel veel mensen, waardoor heel veel mensen tot wedergeboorte komen. En dan wordt de gemeente groot, dan heb je een hele andere geest op aarde, dan heb je een aanval op het systeem van Rome, door een echte goede Bijbel in plaats van die Roomse Bijbel. En landen waar dat gebeurt, zoals Nederland, heb je vrede, voorspoed en vrijheid. Maar wat doet dan de gemeente in die landen met al die vrijheid? Gooi de echte Bijbel weg, vervangen hem door een valse Bijbel. Dan raakt de vrijheid weg en dan is het weer terug naar Rome. En dat is de weg die dit land nu gaat. Onder Isebels geest denken de meeste mensen dat ze zo vrij zijn. Ze doen precies lekker waar ze zin in hebben en jagen de hele boel naar de bliksem. Maar de geest van Isebel is niet een geest van vrijheid. Is niet een geest van ik doe lekker wat ik kan. De geest van Isebel is wraak. De Rooms-Katholieke Kerk is ook niet een religieus instituut dat begaan is met de zielen van deze aarde. Nee, de geest van de Rooms-Katholieke Kerk is, net als de geest van Isebel, wraak, bloeddorst en controle. Die wil controle hebben over de aarde. En daar waar ze de controle verliest, wil ze wraak uitoefenen. En als het moet met bloed vergieten, dan gebeurt dat gewoon. De geest van Isebel, en dat is dus ook de geest van de Rooms-Katholieke Kerk, wraak, bloeddorst, controle. Onthoud dat altijd. Altijd als je die paus Franciscus met zijn pakkers op de televisie ziet, of in een krant of wat ik maar, dan weet je, hij handelt uit wraak, bloeddorst en controle. En ze willen maar één ding. De wereld moet weer onderworpen worden, openlijk aan Rome. We moeten allemaal weer een slaaf worden van Rome. Zo eenvoudig is dat. Daar zal ik later wel weer eens meer over vertellen, maar ik ga nu eerst even verder over die geest van Isebel. Ik ga naar 1 Koningen 16. 1 Koningen 16. 1 Koningen 16. Koningen 16, vers 31 tot 33. 1 Koningen 16, vers 31. En het geschiedde, was het een lichte zaak, dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, dat hij nog ter vrouw nam Isebel, de dochter van Et-Baal, de koning der Sidoniërs. Sidon is een stad in Zuid-Libanon, waar een grote groep van Dan leefde, de stam van Dan, en ook al lang de Baal aanbaden trouwens. Maar dat is een heel ander verhaal. En heen ging en diende de Baal en boog zich voor hem. En hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van Baal, het welk hij te Samaria gebouwd had. Ook maakte Agab een bos, zodat Agab nog meer deed om de Heere, de God Israëls, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Dat gebeurt allemaal als hij dus trouwt met Isebel. 1 Koningen 18, vers 4. 1 Koningen 18, vers 4. Want het geschiedde, als Isebel de profeten des Heren uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg hen bij 50 man in een spelonk en onderhield hen met brood en water. Zie je dat? Deze Isebel, aangetrouwd, komt daar in Israël te wonen, haat God. Ze is een Baal-aanbidster. Ze haat God. En die mannen die voor God werken, die profeten van de Heer, die moeten dood. Dus ze roeit die mensen uit met de ware geloof. Het ware geloof. Het is een moordenares. Wraak, bloeddorst, controle. Enige motief. 1 Koningen 19, vers 1 en 2. 1 Koningen 19, vers 1 en 2. En Agab zeide Isebel aan al wat Elia gedaan had. En allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Isebel een bode tot Elia om te zeggen, zo doen mij de goden en doen zo daartoe, Voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Ze wil dus de grote man van God, Elia, wil ze doden. Zo makkelijk is dat. Dan moeten we dood. Hij heeft het wel gewonnen van al die Baalpriesters. Ja, dat zien we, komen zo meteen nog wel even na. Maar zij, als ze slim was, zou erin kunnen zien van de enige ware God heeft gewonnen. En ik moet die Elia dus gehoorzamen. Dat doet ze niet. Hij moet dood. Iemand die door de Heer wordt gestuurd, moet dood. 1 Koningen 21. 1 Koningen 21. Bekend verhaal van de wijngaard van Nabot. Koning Achab wil die wijngaard hebben. En zelfs in die tijd was het nog zo dat iemand het recht van bezit had. Dus Nabot is de eigenaar van die wijngaard. Dus de koning kan het niet zomaar van hem afpakken. Want dan is de bevolking hem snel zat. Dan lees ik even vers 4. Toen kwam Achab in zijn huis, gemelijk en toornig over het woord dat Nabot, de Israëliet, tot hem gesproken had en gezegd: ik zal u de erven mijn vader niet geven. En hij legde zich neder op zijn bed en keerde zijn aangezicht om en at geen brood. Oké, dus een koning van een land krijgt zijn zin niet en die gaat als een klein kind naar huis, gaat op zijn bed liggen huilen en wil ook niet eten. Nee, ik ben boos. Nabot wil zijn wijngaard niet aan mij verkopen. Maar gelukkig heeft hij iemand getrouwd die veel meer moed heeft en veel minder scrupules als Achab zelf. Vers 7 en 8. Toen zeide Izebel zijn huisvrouw tot hem: zoudt gij nu het koninkrijk over Israël regeren? Sta op, eet brood en uw hart zij vrolijk. Ik zal u de wijngaard van Nabot en Israëliet geven. Zij dan schreef brieven in de naam van Achab en verzegelde ze met zijn signet en zond de brieven tot de oudsten en tot de edelen die in zijn stad waren, wonende met Nabot. In vers 7, ze zegt dan ook: ik zal u de wijngaard van Nabot en Israëliet geven. Ik zal. Net zoals de duivel al zei, ik zal. Dus ze geeft eruit voor haar man. List, leugen en bedrog. Maakt er allemaal niet uit. Het doel heiligt alle middelen. Haar man wil die wijngaard. Hij krijgt die wijngaard. Zij bedenkt wel even een complotje om die Nabot te doden. En zij slaapt er geen nacht minder om. Dan ga ik naar vers 20. Ja, als je het helemaal, dan moet je het zelf een keer even helemaal lezen. Het hele hoofdstuk. Ga naar vers 20. En Achab zeide tot Elia, want die was toen verschenen: hebt gij mij gevonden, o mijn vijand? En hij zeide: ik heb u gevonden, overmits gij uzelf verkocht hebt om te doen wat kwaad is in de ogen des Heeren. Dus Achab wordt de wacht aangezet. Is ook wel wat, hè? Later kun je lezen in de schrift dat Achab op een gegeven moment berouw toont aan de Heer. Want hij weet heel goed dat God de echte ware God is. Dat weet hij heel goed. En je weet ook wel dat die Isebel en die Baaltoestanden allemaal niet deugen. Maar hij laat het zich allemaal aanleunen. Vind je dat gek? De meest opnieuw geborenen in de meeste kerken laten zich allemaal troep aanleunen uit de wereld. Zonder dat ze daar iets van zeggen. En ze weten allemaal: hij is de enige ware God. En ik ben verlost door het bloed van Jezus Christus. En ondertussen laten ze alles maar er gewoon bij. Zonder er iets tegen te doen. Even kijken, vers 25 en 26. 25 en 26. Doch er was niemand geweest, gelijk Achab, die zichzelf verkocht had om te doen wat kwaad is in de ogen des Heeren, terwijl Izebel zijn huisvrouw hem ophitste. En hij deed zeer gruwelijk, wandelende achter de drekgoden naar alles wat de Amorieten gedaan hadden, die God voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Het oordeel over Achab: de Heer laat niet toe dat hij door zijn vrouw wordt geregeerd en nog verder leidt in het kwaad. Kan gewoon niet. Als jij hem teruggaat naar 1 Koningen 18. Ik had al net al gezegd, u kent die geschiedenis van die priesters die Elia dan ombrengt. 1 Koningen 18 vers 19 lees ik. Nu dan, zend heen, verzamelt tot mij het ganse Israël op de berg Karmel en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten. Het Rooms-Katholicisme, de blauwdruk van het katholicisme, ontstond al onder de wet van Mozes in het oude Israël. Mannen met gewaden, mannen die bloed vergieten, mannen die de Baal aanbidden. Allemaal zoals de kerk van Rome. Maar nog, ook iets hier, 950 profeten die van de tafel van Izebel eten. Dus Izebel zorgt dat die mannen daar een inkomen uit krijgen, uit hun priesterschap, en voedt ze ook. Het is dus een staatsreligie. Zoals de Rooms-Katholieke Kerk in de meeste landen, waar het als een kanker zich over voort eet, als een staatsreligie eigenlijk vegeteert op het geld. In Nederland is dat al heel lang niet meer zo. De Rooms-Katholieke Kerk is eeuwenlang hier getolereerd geweest, maar was eigenlijk verboden. Maar 1853 waren ze gelijkberechtigd naar de grondwet. Ja, gelijke monniken, gelijke kapper. Maar ze kregen geen geld van de Nederlandse staat. Maar ik kan me herinneren, op 3 januari 1976 hadden we een orkaan over het noorden van Nederland. Toen hadden we windkracht 12. Toen is de Bonifatiustoren in Leeuwarden omgewaaid. Dat was een neogotische toren die de katholieken na 1853 meteen er hebben gebouwd om te laten zien, wij zijn weer de baas hier. Een toren van 100 meter hoog. En de helft die waait dus om. 3 januari, 76. Ik was 8, bijna 8. Ik kan me nog heel goed herinneren. Maar dat had toen al een monumentale status. Wie denk je wie die herbouw heeft gebouwd? In 1980 is de spits weer herbouwd. De grootste hijskraan op de wereld. Is die grote spits weer opgetakeld. Hebben ze het allemaal weer mooi gerestaureerd. Als je nou in die stad komt, kun je aan de kleurverschillen zien wat er in 1980 nieuw op is gezet. Maar wie heeft het betaald? Niet Rome. Want Rome zei van, daar zijn we te arm voor. Dus elke Leeuwarder die kon met allerlei liefdadigheid, of in elke winkel waar je kwam, had je een collectebus staan, red onze Bonifatiustoren. En er gingen ontelbare guldentjes en rijksdaalders en 5-gulden briefjes in. En is dus door de mensen in het land allemaal weer bekostigd. Rome is een staatsreligie die vegeteert inderdaad op de mensen. Op de landen waar het over optreedt. 2 Koningen 9. 2 Koningen 9. 2 Koningen 9. Vers 35 tot 37. En ze gingen heen om haar te begraven. Izebel is gedood. Ze is uit het raam gestoot. En de honden die hebben haar toen verscheurd. En dan lees je dus, vers 35. En ze gingen heen om haar te begraven. Dus ze vonden niets van haar dan het bekkeneel en de voeten en de palmen harer handen. Bekkeneel is ouder in Nederlands, betekent schedel. Dat staat ook achter in je woordenlijstje. Dus er lag alleen maar een schedel van haar, haar voeten en haar handpalmen. Toen kwamen zij weder en gaven het hem te kennen. En hij zeide, dit is het woord des Heren dat hij gesproken heeft door de dienst van zijn knecht Elia en Tesbiet. Zeggende, op het stuk land van Israël zullen de honden het vlees van Izebel eten. En het dode lichaam van Izebel zal zijn gelijk mest op het veld in het stuk land van Israël. Dat men niet zal kunnen zeggen, dit is Izebel. Er is nergens ooit meer een plek geweest, een graf waarvan men kon zeggen, daar ligt ze. Dus het oordeel over Izebel. We lazen net trouwens, we begonnen met Openbaringen 2 vers 20. Daar wordt dus Thyatira verweten dat zij met Izebel hebben gehoereerd. We zien hier dat zij de volken van Israël hebben gehoereerd met Izebel. Als je leest naar de grote verdrukking straks in Openbaringen 17. En dan ga ik even heel snel, maak ik een uitstapje naar vers 16. In de grote verdrukking zie je op een gegeven moment dat de 10 koninkrijken, die kunnen de antichrist niet leiden of luchten. Want ze zijn allemaal bang voor hem, maar ze doden hem en hij staat weer op uit de dood. Dan is zijn hoofdstad Rome vernietigd en dan gaat hij naar Jeruzalem. Maar je kan lezen in vers 16, en de 10 hoornen, dat zijn de 10 onderhorige landen onder de antichrist, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en ze zullen haar woest maken en naakt, en zij zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Zoals Izebel door de honden werd gevreten, zo wordt Babylon de grote hoer, oftewel het systeem van Rome, als het dan de eerste keer na 3,5 jaar grote verdrukking wordt vernietigd door die 10 landen, ze zullen haar vlees eten. Hoe dat precies gaat, ik weet het niet, maar je ziet elke keer weer iets dat van cannibalisme. Wat in, onder de baalaanbidding heel normaal was, wat in de kerk van Rome ook heel normaal was. Maar goed, daar ga ik nou niet over hebben. De geest van Israël onder Izebel is dezelfde als het grootste deel van de wereld op dit moment. En nogmaals, wat ik nu ga vertellen, dat zeg ik niet uit vrouwenhaat, uit misogynie, dat een vrouw minderwaardig is. Nee, mannen en vrouwen zijn mensen, ze zijn allemaal even belangrijk, maar ze hebben verschillende taken van hier gekregen. Maar je ziet nu die geest van Izebel die over de hele wereld waart. Het is Izebels geest. Zoals de Bijbel al heeft geprofeteerd, dat die geest van Rome uiteindelijk alles zal verzuren. Want wat is nou die geest van Izebel? Dat zijn vier kenmerken. Eerste kenmerk is het compromis. De geest van Izebel die zal nooit echt uitspreken van ik sta daar of daarvoor. Of ik kies voor die, want die heeft gelijk en die heeft ongelijk. De Bijbel leert ons, en Jezus zeide in Johannes 14 vers 6, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als ik dat zo zeg, ben ik compromisloos, want ik zeg dus, ik ben geen hindoe. Ik ben geen moslim. Ik ben geen boeddhist. Ik ben geen agnost. Ik ben geen atheïst. Ik ben geen deïst. Ik ben een bijbelgelovig christen. Ik geloof dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Maar Izebel zou dat nooit zo zeggen. Die zou zeggen van, ja, in alle geloven zit wel iets van waarheid. Het gaat toch het belangrijkste om de liefde. Het gaat er toch om dat we elkaar allemaal met elkaar in de waarde laten. En allemaal zo, ja, als ze ondertussen maar gewoon de baas kan spelen. Maar een geest van compromis. Overal op de aarde zie je nu nergens meer mensen die staan voor waar ze staan. Nee, ze praten elkaar naar de mond. Ze vleien elkaar. We hebben vanmorgen iets gelezen over de tong en elkaar naar de mond praten zonder de waarheid uit te spreken. Dat is een geest van compromis. Zonder uit te spreken van zo is het en daar sta ik voor. Op dit moment, en ik ga nou niet in die valkuil trappen, er gebeuren honderden dingen in onze maatschappij. Elke dag, kun je elke dag op het nieuws meekrijgen, in de kranten, waarvan jij denkt van, dat deugt van geen kant. Maar als je dat hardop overal zegt, heb je de hele dag ruzie of je gaat zelfs naar de gevangenis. Maar als je een bijbelgelover bent, moet je toch zien hoe je in geduld en in rechte leer elke keer maar weer zegt van, ik ben een bijbelgelover en ik geloof dat de Heer zegt, zo zit dat. Maar geen compromis. De geest van Izebel is een geest van lafheid. Als je het vertaalt naar de kerk met opnieuw geboren broeders en zusters. Een geest van lafheid. Dus niet uitgaan om zielen te vertellen van het evangelie van Jezus Christus. Niet het woord van God preken. Of inderdaad op een hele verwaterde manier. Bang zijn voor je vrouw. Want stel je voor dat ik me nou uitspreek voor wat de Bijbel zegt. En dan zegt zij van, ja bekijk het, ik ga bij jou weg. Dan moet ik van haar scheiden en dan ben ik de helft van mijn spullen kwijt. Dus laf. Mannen die zich alles aan laten leunen, dus even een voorbeeld, in het lichaam van Christus, omdat ze bang zijn problemen te krijgen. Alles kwijt te raken. Wat ook maar. De geest van Izebel is een geest van luiheid. Niet Bijbel lezen. Nogmaals, ik neem hier het voorbeeld van een christen, van een opnieuw geborene. Niet Bijbel lezen. Niet Bijbel studeren. Niet de Bijbel memoriseren. Niet de samenkomst bezoeken. Niet evangeliseren onder de verloren zielen. Als jij een man en broeder bent, niet je gezin regeren, maar het allemaal overlaten aan je vrouw. Dat is de geest van Izebel. Of de vierde, een geest van rebellie. Een geest van rebellie en weer als je het vertaalt naar het liggen van Christus. Klagen over de Heer. Klagen over de werkgever. Klagen over je overheid. Klagen over je man. Klagen over je vrouw. Klagen over je ouders. Klagen over je voorganger. Klagen over je gemeente. Etcetera, etcetera, etcetera. Oh, dan ben je ook nog een Nederlander. Het zit in ons DNA om te klagen. Als er iets is wat een Nederlander goed kan, is het klagen. En we zijn al zo direct. We kunnen zonder enige besmuiktheid, zonder met bedekte woorden, kunnen wij er gelijk al uitflappen wat ons allemaal niet aanstaat. De geest van Izebel is een geest van compromis, is een geest van lafheid, is een geest van luiheid, is een geest van rebellie. En als je dan eerlijk bent, dan zeg je van ja, maar als ik nou naar mijn wereld kijk op dit moment, nou, dat komt me wel bekend voor eigenlijk. Ja, want daar leven we gewoon middenin. Dat is een satanische geest. Dat is een geest die de kerk van Rome ook aanstuurt. Dat is een geest van een instituut dat straks onder de grote verdrukking over de aarde heerst. En dat is iets wat opnieuw geborenen zich veel te veel aan laten leunen. Want ze denken om hun eigen hartje. Want ze zijn laf, ze zijn lui, ze zijn rebels. En liever het compromis. Dat scheelt een hoop gedoe. Ik blaad naar Zachariah 13. Want wat zij... Wat staat daar te lezen? Wat zegt de Heer daar? Zachariah 13. Zachariah 13 vers 6. En zo iemand tot hem zegt. Wat zijn deze wonden in uw handen? Nou, dan snappen we wel. Dat zijn de littekens van die nagels die door zijn polsen zijn gegaan. Van de Heer. Zo zal hij zeggen. Het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Dus ik ben door mijn eigen mensen ben ik verraden. Dat is een mooi beeld ook hoe het nu gaat. Deze gemeente heet tegenwoordig dit tijdvak niet de Laodicea gemeente. Wereldsgezind. Die alleen aan hun eigen rechten denken. Waarvan zij vinden dat ze die nodig hebben. In plaats van denken van ik ben met een hoge prijs gekocht door het bloed van Christus. Ik ben nog van hem. En ik ben hier om als krijgsknecht voor hem te dienen op aarde. In een vredige oorlog met Bijbel en gebed. Om zielen te redden van een eeuwige hel. Nee, de meeste geredde zielen zijn ontrouw. Maar hij blijft trouw, zegt hij dan. Verraden in het huis van mijn vrienden. Je ziet tegenwoordig een maatschappij waar... Ik ga naar Jesaja 3. Waar de kinderen de baas zijn. Jesaja 3. En dan zijn er ook altijd weer zogenaamde denkers en filosofen die dan ook nog willen hebben dat het iets goeds is. Maar kinderen kun je veel wijs maken en die kunnen heel makkelijk hele foute dingen besluiten. Omdat ze door mensen worden overtuigd van hele verkeerde dingen. Zoals Hitler dat deed met zijn Hitlerjeugd. Goed, als je kijkt in Jesaja 3, daar heeft Jesaja het over het oordeel over het ongehoorzame Israël. Dat kun je lezen in vers 4. En ik zal jongelingen stellen tot hun vorsten en kinderen zullen over hen heersen. Dus hier wordt al geprofeteerd over Israël. Zal een overheid komen van kinderen. En het is een oordeel van de Heer. Dat is niet iets goeds. Want die kinderen die weten niet goed hoe ze het moeten aanpakken. Vers 12. De drijvers mijn volks zijn kinderen en vrouwen heersen over hetzelfde. Dus de kinderen zijn niet de baas. Maar de vrouwen die zijn hun weer de baas. Dus de geest van die Sebel. O mijn volk die u leiden, verleiden u en de weg uw paden slokken zij in. Dat is een oordeel van God over een volk dat God niet wil kennen. En dat zie je nu, dat is de tijd waarin je leeft. Wij leven nu in een maatschappij waarin wij worden overheerst, worden geleid door vrouwen en kinderen. Of als wat je tegenwoordig maar in het hele alfabetregister allemaal ook nog tegenkomt. Maar het foutste wat er op aarde bestaat is naar de wereld, onder de geest van die Sebel, een man. Wonderlijke toestand. Gods ordening omgekeerd. Een vrouw die heerst over een man. Laatst hebben we ook een aantal van die vers opgezocht. Ik lees er even eentje. Ik ga naar 1 Timotheüs 2. 1 Timotheüs 2. Een paar weken geleden had ik het over een man gods en een vrouw gods. Dus ik ga het allemaal niet weer allemaal lezen. Maar ik ga naar 1 Timotheüs 2 vers 11 tot en met 13. Een vrouw laat zich leren in stilheid in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, nog over de man heersen, maar veel dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Maar onder die geest van Isabel... zie je dus dat alles om wordt gekeerd. Rome werd onder Maria gesteld, onder die geest van Isabel. En de wereld die gaat er nu helemaal in mee. Is de Bijbel weg in een maatschappij of in een gemeente met een valse Bijbel, dan wordt een vrouw de baas. Bij de meeste volken van Sem, en die leven voornamelijk in Azië, daar is eigenlijk altijd nog een man de baas. Ik zeg het maar zo plastisch als het me kan, zo plat als het me kan. En heel veel gastenbuiters die uit landen van Sem komen, die trekken allemaal naar Europa. Want die nemen over wat die Europese mannen niet doen. Dat is een oordeel van de Heer. In Nederland merk je er niet zoveel van, als je dat dacht. Maar ik heb het al vaak verteld. Ga naar Duitsland en ga eens gewoon op een straat staan in een grote Duitse stad. En dan zie je geen Duitsers meer. Je ziet allemaal van die haantjes uit Egypte, uit Turkije, uit Syrië en Irak. En die zijn de baas daar. Die nemen die plek wel in, als de mannen dat zelf niet willen doen. Kinderen, tegenwoordig in onze cultuur, die zijn onvermaanbaar. Want ze hebben geen vermaning of opvoeding gekregen. Dus ze willen zich ook niks meer laten gezeggen. En moet ik daar veel woorden over vuil maken? Dat is gewoon de wereld waarin je leeft. Een cultuur die sinds de jaren 60 wordt geregeerd door kinderen. Waar kinderen en kinderencultuur het allerbelangrijkste is. Jeugdcultuur is het allerbelangrijkst. 100 jaar geleden, 70 jaar geleden, telde je pas mee als je in jaren 40 was. Dan had je huisje, boompje, beentje. Je had vrouw en kinderen. Je had wat bij elkaar gewerkt. Je had wat gespaard. En daar was de hele economie op ingesteld. Winkels die waren gericht op mensen die in de 40 plus waren, want die hadden geld. Kinderen hadden niks, die moesten werken om hun ouders te helpen. Maar vanaf de jaren 60 ging het zo goed met de economie in veel westerse landen, dat kinderen bijbaantjes konden nemen, het geld mochten houden. En toen kwamen er heel veel mensen achter van, hey, die kinderen kunnen gigantisch veel geld uitgeven aan de meest onnodige rommel die je maar bedenken kan. Popmuziek, platen, platenspelers, uitgaan, alcohol, disco. Dancings. Allemaal dingen die ervoor niet bestonden. Gecreëerd voor jonge mensen die daar geld voor hadden. En nou leef je in een tijd dat er niks ergers is dan ouder zijn dan 30. Want dan heb je het gehad. Alles, het allerbelangrijkste is jong zijn. En die jonge geest moet de wereld heersen. Maar het is een geest van die zeebel. Als jullie zeggen van, ja, je gaat wel heel snel van hak op het tak. En ik heb het hier wel eens vaker over gehad. Ga je eens even rustig over denken. Omwille van de tijd ga ik hier heel snel weer doorheen natuurlijk. Je kan mij niet meer op een andere gedachte brengen. Want je ziet wel hoe de wereld in verwarring is. Die geest van die zeebel is dus achter iemands rug iets bereiken. In plaats van open en eerlijk je punt maken. Dat is de strategie van die zeebel. Dat is ook altijd de strategie geweest van Rome. Dat is ook altijd de strategie geweest van die militaire tak van Rome, de Jezuïetenorde. Het doel heiligt alle middelen. Maar 2 Timotheüs 2 vers 5 zegt, als jij Jezus dient, moet je wettig strijden. Je moet strijden met de middelen die ik jullie heb gegeven. Een goede Bijbel, gebed, Bijbelstudie, rechtdelen van de schrift en wees een dader van het woord. Maar Rome gaat alles om kwantiteit, niet om kwaliteit. Een geest van compromis, een geest van lafheid, een geest van luiheid, een geest van rebellie. Als je maar meedoet onder Rome is het allemaal wel best. Een christen die hoort de geest van de Heer te hebben, niet Isebels geest. Levend in een Bijbelse onderordening van God de Vader, je overheid, je werkgever, je gezin. Of wat voor, hè, of je bent een kind, God de Vader, de overheid. Je ouders, school, et cetera, et cetera. Een Bijbelse onderordening met de schrift als autoriteit over je leven. 2 Timotheüs 1. 2 Timotheüs 1. 2 Timotheüs 1. Welbekende versen 2 Timotheüs 1 vers 7 en 8. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar de kracht en de liefde en de gematigdheid. Schaam je dan niet voor getuigenis onze Heere, nog voor mij die zijn gevangenen ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Nou, mannen, broeders hier in Nederland, als je zegt van, nou, je hebt wel gelijk preken, maar ja, je hebt wel gelijk met dat van compromis, lafheid, luiheid en rebellie. Maar het valt ook niet mee, want we hebben het niet makkelijk. Paulus schrijft hier zo net, je hebt niet gekregen een geest der vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en gematigdheid. Dus schaam je niet voor de Heer en schaam je niet voor Paulus, want hij is de apostel voor de heidenen in de genadetijd. In de eerste plaats. Wat staat er dan? leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Hé, je moet van verre huizen komen als je als een bijbelgelovige in dit land in alle langmoedigheid een leer, zoals Paulus dat zegt, verdrukking moet leiden. Want je bent zo vrij als een vogeltje als een bijbelgelovige in Nederland. Het is nog altijd een van de vrijste christelijke landen, plekken op aarde. Het kost helemaal geen moeite om een goed christelijk getuigenis te hebben met een goede Bijbel in Nederland. Je komt heel veel mensen tegen die het niet met je eens zijn. Je komt heel veel mensen tegen die het allemaal maar stom vinden. Je komt heel veel mensen die de schouders zullen ophalen of er misschien uit zullen lachen. Maar niemand die jou vervolgt of in een gevangenis zet. Dat is hoe het eraan toe is. En ben jij opnieuw geboren? En jij komt straks voor de rechterstoel van Christus te staan. En de Heere vraagt van, maar jij leefde toen daar op aarde in dat tijdsgevricht. Waarom heb je nooit van mij gesproken? Ja, Heer, u weet het wel, het was Laodicea-tijd en het was zo zwaar. Je was in Nederland. Wat was er zwaar? Waarom heb je nooit een dag van je leven gebruikt om voor mij te getuigen? Als er iets was in Nederland in die 20e eeuw, in begin 21e eeuw, een zwaar christelijk leven. Want je werd niet vervolgd. Je kon aan alle vrijheid met volgen en dienen. Als je leest in 2 Timotheüs 3, vers 1 tot met 5, ik lees het niet helemaal op, maar dat gaat dan allemaal over zonden die voorkomen in het lichaam van Christus aan het einde van de genadetijd. Dus de tijd waarin we leven. Ik ga niet het hele rijtje weer af, maar ik lees in vers 4. De gemeente van Jezus Christus in deze Laodicea-tijd, die heeft zijn verraders roekeloos opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. Zijn roekeloos. En dat wordt hier aangerekend als een zonde. Ja, wat wil je nou zeggen, Henk? Nou, ik heb net gezegd van, Paulus zegt, schaam je niet voor mijn woorden, je hebt geen geest en vreesachtigheid. Dien mij, zegt de Heer. En dan zeg ik dus, het was nergens zo makkelijk om de Heer te dienen, als notabene Nederland. Maar, de Heer zegt niet dat je roekeloos hoeft te zijn. We leven niet als in Noord-Korea, als je daar op straat gaat staan en je zegt van, ik hou Jezus Christus van Jezus Christus als mijn redder en verlosser, dan word je meteen in een concentratiekamp gestopt en dan ben je heel snel dood. Dat is hier niet zo. In die zin hoef je ook helemaal niet roekeloos te zijn. Je hebt een Bijbel, die mag je bewaren, geen valse Bijbel. Die lees je, die studeer je, je bidt met de Heer en je vraagt aan hem, Heer, geef me het werk te doen dat ik te doen heb. Dus we hoeven ook niet roekeloos te zijn. Want de Heer die rekent het hier ook toe als een zonde. Want een groot deel van de opnieuw geboren gemeente in Nederland op dit moment leidt een roekeloos leven. Valse Bijbel, valse leer, de Heer niet navolgen, niet getuigen, een geest van die zeebel vol compromis, lafheid en het hele rijtje dat ik al een paar keer heb genoemd, dat is roekeloos. Want als je straks voor de rechterstoel staat, kost je dat kronen, kost je dat eeuwige beloning, kost je dat niet je eeuwige leven, maar kost je wel alles wat je van de Heer had kunnen ontvangen en mag genieten voor de eeuwigheid. En de Heer vraagt niet iets onmogelijks van ons. Hij vraagt van ons dat te doen wat we aankunnen. Hij geeft ons niet meer te doen dan dat we dragen kunnen, zoals 1 Korinthe 10 vers 13 zegt. We hoeven niet te doen, hè, ik zit dan toch weer even in die analogie, het is nou bijna weer 10 mei, toen begon in Nederland de Tweede Wereldoorlog in 1940. Ik heb die anekdote al jarenlang verteld, maar er was een sergeant uit Friesland, dat was sergeant van Baren, Die moest de Duitsers met nog drie andere mannen in een heel klein kazermatje bij de grens, bij Coevorden, bij Duitsland, moest hij tegenhouden. In 1940. De uitkomst van die hele geschiedenis wist hij al. Wij zijn daar, we moeten een tijdje vechten met de Duitsers. We zijn met z'n vieren. Wij moeten schieten zolang we kunnen. En als het niet meer mogelijk is om nog op een fatsoenlijke manier, op een verstandige wijze nog te strijden, dan geven we ons over. Dat was alles wat van hem was gevraagd. Was van hem gevraagd, sergeant, met je mannen, hou zo lang mogelijk die Duitsers tegen. Dat is alles. Hij hoefde niet roekeloos te zijn, het was al gevaarlijk genoeg. Granaten vlogen hem om de oren. Hij moest gewoon die Duitsers tegenhouden. En dat heeft hij gedaan. 'S nachts om een uur of vier kwamen de Duitsers de grens over. Er was ik geloof dat het een bataljon heet, iets van 300 man, die kwamen rond die kazermat. Nou, jullie kennen wel, hè, die Nederlandse weilanden. Zij liggen met een machinegeweer in die kazermat. Daar komen die Duitsers allemaal aan en ze beginnen te schieten. En die Duitsers springen in de sloot. En die proberen wat en dan schieten ze weer terug. En die proberen wat en dan schieten die Nederlanders weer terug. En uiteindelijk is het die Nederlanders gelukt om die Duitsers 3 uur lang tegen te houden. 300 Duitsers 3 uur lang tegengehouden. Met 1 machinegeweer en 3 karabijn. Want die man deed precies wat hem in zijn opleiding gevraagd was. Hou die Duitsers tegen met de middelen die je hebt. En dat is het enige dat de Heer van ons vraagt. Doe met een goede Bijbel, met de middelen die je hebt, wat ik van jou vraag, gewoon dat wat ik jou te geven heb gegeven om te doen. Dat is alles. Ik vraag niet van jou om roekeloos te zijn. Ik vraag niet van jou om allemaal enge dingen te doen. Nee, getuig gewoon van mij met een goede Bijbel, in een rechte leer. En voor je het weet ben je hier weg en sta je bij mij. Dat is alles. Hoe liep het trouwens af met die Van Baren? Toen uiteindelijk de laatste kogel weggeschoten was, hebben ze gewoon een witte vlag gewaaid. Zijn ze alle 4 gearresteerd. Er zit nog een hele lange geschiedenis bij, ga ik nou niet vertellen. Een aantal Duitsers hebben nog gefeliciteerd. Goed gekämpft, goed gevochten. En die Duitsers trokken verder en hij werd in krijgsgevangen. En die vertelde in de jaren 90 nog dat hele verhaal aan de krant, hoe hem dat overkomen was. Dat is een voorbeeld uit de wereld. Iemand die vertrouwde op zijn opleiding, wat hij voor zijn land moest doen, en dat gewoon keurig heeft gedaan. En dat is ook het enige dat de Heer van ons vraagt. Bewaar mijn woorden, lees ze, snap ze, studeer ze, voer ze uit, wees een dader van mijn woord, bid met mij elke dag. Dat is alles wat ik van jou vraag. Amen.